De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Dit is Man met de microfoon en hij is met Paulien en Wiek een jaar in Sheffield. En deze keer heeft Paulien de microfoon in handen.
Hij loopt.
Chris.
Ja.
Jij bent dit weekend naar Nederland geweest.
Dat klopt. Ja, want mijn moeder is 80 jaar geworden. En er was een klein feestje met de familie. Een lunch. En toen heb ik heel lang zitten denken van, ja, nee, toen dacht ik, ja, ik moet er wel heen. En toen heb ik de keuze, toen heb ik de keuze gemaakt om te gaan vliegen. Terwijl wij dat eigenlijk niet oké vinden meer. Maar ik dacht, ja, anders moet ik heel lang onderweg met een trein.
Had je heerlijk in die trein gezet.
Ja, dat denk ik inmiddels ook. Want ik vloog met EasyJet. Ja, ik stap in dat vliegtuig. Ik denk dat de vorige passagiers er, nou, serieus, een kwartier daarvoor uit waren gelopen. Want het rook nog naar zweet. We stegen niet op. Er gebeurde eigenlijk niks. En toen kwam de piloot en die ging door de speakers vertellen: we kunnen niet wegvliegen, want er zijn vliegjes in de cockpit.
I'm hoping that this might be sorted promptly, but knowing the airport's visit and the way that it runs, it probably is going to be a bit of a delay. I do apologize. This is not, I say this is unusual. As soon as we get some insect repellent and spray in the flight deck, then we'll be able to get going. But at the moment, I'm afraid, folks, I'm not happy to fly an airplane when there's a whole bunch of fleas and flies crawling all over us. It's off-putting to say the least.
En ondertussen zei hij, zo meteen gaan we ook met een soort vliegengif door de hele cabine lopen. Dan gaan alle luikjes van de bagage gaan open. En dan spuiten we daar een gif. Yeah. En dan moeten jullie allemaal met je hand voor je mond gaan zitten.
It's common procedure for certain destinations, I say in Africa, for this to happen. And the spray is usually safe for humans. Oh, I've been told it's safe for humans, and that's what it says in the book. There we go. But that's the procedure that we use for that situation. I can see there's a few hands coming up.
Maar toen zijn we een uur later pas opgestegen. Toen dacht ik, ja, volgende keer wel echt de trein, Chris.
Ja, en heb je die vliegjes gezien?
Nee.
Dus we weten ook niet wat voor vliegjes.
Nee, maar je zag een paar mensen ook denken.
Hoewel heel Engeland nu in rep, of heel in ja. Londen zijn ze in rep en roer. Omdat ze bang zijn dat de bedwans via de
Parijs.
De Eurostar.
Ja.
De Eurostar. Weer terug, weer, nou ja, de geloof ik niet echt, wel bestaande
bedwans.
Nee,
het bedwans. Is een hoax.
Ja, maar er zijn wel bedwansen, maar
er is geen plaag.
Er zijn altijd wel bedwansen.
Dat is het, ja. Wat ook heel grappig was, want in dat vliegtuig is er dan wel een soort, het allereerste beginstadium van paniek bij sommige mensen.
Ja.
Dus er was een man in een andere rij en die zei, ik wil nu naar buiten.
Oh.
Tegen een steward. En die steward zei, u mag wel naar buiten.
Maar dan mag u niet,
maar dan mag u nu niet meer naar binnen.
En toen?
Ja, toen zag je die man echt gewoon, die moest zichzelf helemaal terugpakken en die is wel weer gaan zitten. Maar hij had in principe nog wel naar buiten gemogen. Maar, want als het gif door de cabine gespoten werd, moesten alle deuren dicht zijn.
Ja, sowieso.
Nee, kan niet qua veiligheid is het waarschijnlijk ook zo. Ja.
dat begin van paniek. Ik ben dus in een grot geweest. En daar moesten we op een gegeven moment bukkend onder de hele berg door eigenlijk. Toen was ik heel blij dat jij er niet bij was. Omdat ik zeker weet dat jij dat niet had getrokken. Maar toen dacht ik ook de hele tijd van, nu niet denken, de hele berg is boven me. Terwijl als je rechtop staat in een grot, is ook de hele berg boven je. Maar als je bukkend, door een soort gang bukkend moet, dan is nog de berg nog wel iets meer boven je.
Ja, en het is heel goed dat jij nu het afgelopen weekend naar een grot bent geweest. Want in een grot vind ik inderdaad niet oké.
Nee, dat is een leuke grot overigens.
Maar ik vind het wel leuk, want hoe heet die grot?
The Devil's Arse. En die heette altijd al zo, maar toen kwam Queen Victoria daar. En toen is hij snel omgedoopt tot de Peak Cavern. En wat er toen ook is gebeurd, want bovenop die berg, waar je dus, waar die grot in is, bovenop die berg staat een kasteel. En in de kerkers van het kasteel is een gat naar beneden. En als ze dan mensen hadden die ze hadden gedood of gevangen of zo, die pleurden ze dan gewoon door dat gat naar beneden. En dat kwam dus in een van die kamers eigenlijk uit. En toen kwam Queen Victoria. En toen dachten ze van moeten we nu misschien toch wel even een kleine opruimactie doen. Anders ziet de koningin daar misschien wat beenderen. En toen zijn ze dat dus op gaan ruimen. En toen hebben ze iets van 250 schedels daar weggehaald. En die hebben ze toen vervolgens in een ongemarkeerd graf gegooid ergens bij Hathersage.
Wauw. Ik heb een heel fijne verjaardag gehad met mijn moeder. Maar ik dacht dat hele weekend ook van, ik mag gelukkig weer ook lekker terug naar huis, naar Sheffield.
En dat dus huis is Sheffield geworden.
Huis is Sheffield geworden. En dit vertelde ik ook tegen Jet. Dat ik zei van, ik was in Nederland. Maar toen dacht ik van, ik wil zo snel mogelijk weer terug naar Sheffield. En toen zei Jet,
mijn leidinggevende.
Leidinggevende. Die zei, de witte broodsweken.
Ja, dat zei ze tegen mij ook. Toen ik zei van, het is alles mooi, alles is leuk. Zei ze, wacht maar. De wintermaanden komen er nog aan.
Ja, maar ik dacht van, in het begin had ik het hier heel moeilijk. Maar nu denk ik,
heel moeilijk.
Nou, een beetje moeilijk. Maar nu denk ik van, dit is echt een leuke plek. Ja. Maar wat jij zei, wat krijgen we dat nou of niet? Die terugslag dan.
Maar ik zie geen reden. Nee, ik heb geen last met seizoenen ook. We zitten hier maar een jaar, zo lang is het niet.
Precies. En we kunnen allemaal leuke dingen doen. Bijvoorbeeld voor het eerst met z'n tweeën weer een uitje gedaan.
Ja, we hadden voor het eerst een oppas kunnen regelen hier. Een Engelse oppas. En toen zijn wij heel snel uit eten gegaan. En toen naar een toneelstuk gegaan. Een socialistisch toneelstuk eigenlijk. En dat heette de Ragged Trousered Philanthropists.
Ja.
Zeg ik het goed?
Ja. En ik heb het even opgezocht, want voordat we daarheen gingen, vond ik al ergens dat het een heel beroemd socialistisch boek is.
We hadden er nooit van gehoord. En dan stond echt zo bij van, eindelijk
het meesterwerk.
Deze klassieker tot theater gemaakt.
Ja. Het is geschreven in 1914 door een huisschilder, een Ier, Robert Noonan. Maar die schreef onder een pseudoniem en dat was Robert Tressel. Eigenlijk een soort half autobiografisch verhaal over een groep mensen, schilders, die een huis aan het schilderen zijn. Dan krijg je het verhaal van eigenlijk armoede, uitbuiting, een voorman die dan een heel klein beetje aan percentages krijgt.
En daar een lul van wordt.
Ja, en daar een lul van wordt en een hele vervelende opdrachtgever. En geschreven in 1914 en eigenlijk ook, begreep ik, toen de Labour-partij een beetje opkwam. En het socialisme ook steeds groter en groter werd. Dus een echt goed, bij Sheffield passend, socialistisch stuk.
Wij zagen dat terwijl het eigenlijk het Labour-congres aan de hand was in Liverpool. Met Keir Starmer, de Labour-leider, die werd geglitterbombed. Dus er kwam een activist en die gooide glittertjes over hem heen, wat ik een heel liefdevolle manier van actievoeren vond. Toen deed hij zo zijn jasje uit. Toen zat de glitter nog steeds overal.
Ja, geweldig.
Ja.
En het leuke was, we zaten in een heel klein theatertje en het werd gespeeld door één man die alle rollen speelde van al die schilders van dat huis. En ook dus de voorman en de opdrachtgever. En het was een fantastisch theatertje.
Ja.
Het was ook een beetje in een rijke buurt met wat grotere villa's. En het was ooit gebouwd, eind 19e eeuw, voor een industrieel die een eigen theater bij zijn huis wilde hebben.
Ja, een van die metaal
tycoons. Grootheden.
Ja.
En dat is helemaal in verval geraakt. En in 1957 is het door een of andere beroemde actrice weer nieuw leven ingeblazen. En nu is het een theatertje waar ook zo half amateur, half professionele voorstellingen zijn. Dit was een professional trouwens.
Maar qua sfeer deed het ook heel erg denken, vond ik, aan sommige theaters in Nederland. Zoals het vroegere Theater Bouwkunde in Deventer bijvoorbeeld. Zodat je echt zo'n klein theater met een heel goede sfeer.
Ja, maar het deed me ook heel erg denken aan de Rooie Bioscoop in Amsterdam. Wat ook een hele socialistische inslag heeft.
Maar dat had dit soort theater dus totaal
maar
niet.
Dat stuk weer. Ik moest eraan denken omdat het stuk heel socialistisch was. Maar het was een heel leuk. En ja, mocht je deze podcast nou luisteren op de dag dat hij uitkomt.
En je bent
in de buurt. In de Lantern is het op zaterdag 14 oktober nog te zien.
Ja, en die man zei ook van het is nog niet uitverkocht. Dus vertel het door. Dus dat doen we bij deze.
Ja, dus er zijn waarschijnlijk nog plaatsen.
En als je bij de kassa de code man met de microfoon noemt, dan krijg je in de pauze een gratis drankje.
Van ons.
Ja, moeten wij dan later aan jou terugbetalen.
Ja. Gaan we er even uit voor een weetje van Wiek.
Een weetje van Wiek.
Je hoeft niet heel dicht erin te spreken, hoor.
Nee, weet ik. Wat is mijn weetje ook weer? Ah ja. In de oorlog gebruikten mannen die in het leger werkten vuurvliegjes als een soort wegwijshulp. Ze stopten ze in een potje om ze te gebruiken in een donker bos. Dit zou jij misschien ook wel voor idee krijgen. Maar wat ze ook deden, is de beestjes tussen hun vingers wrijven, zodat ze, als ze in het donker moesten lezen, toch altijd nog een klein lichtje hadden. Vuurvliegjes hebben hun lichtjes die aan en uit en aan gaan om elkaar te wenken. Van kom hier, blijf daar, blijf daar. En wat was dat? Een muntje? Wacht, ik moet toch even kijken. Stukje rits. Heb ik weer pech? Nou ja. En zo kunnen ze elkaar wenken. Er zijn ook verschillende kleuren vuurvliegjes. Dus het is niet dat ze allemaal alleen dezelfde kleuren hebben. Nou, dag!
Paulien, de afdeling Dutch Studies hier in Sheffield wordt eigenlijk gerund door twee mensen. Jet Lauwersen, jouw leidinggevende, en Philippe de Keuster. En Jet is geloof ik meer de cultuur- en geschiedenisvrouw en Philippe is meer de man van de taal, toch?
Ja, dus als mensen Nederlands willen gewoon de taal willen spreken, schrijven, die lessen krijgen ze voornamelijk van Philippe. Als ze willen weten over literatuur, dat zijn de lessen die Jet meer geeft. En ook over, weet ik veel, dus over protestbewegingen in Amsterdam van de jaren 70, moet je ook bij Jet zijn.
Ja, en het leuke is, Jet is Nederlandse, Philippe is een Vlaming. En ik kon natuurlijk niet anders dan even langsgaan bij Philippe. Want wie is Philippe eigenlijk?
Ja, jij ging ook... we waren ergens en toen ging jij hem keihard... jij bent twee keer zo groot als hij. En jij ging zo met een uitgestrekte arm naar hem wijzen. En je zei, ik kom bij jou langs. En toen zag ik hem helemaal schrikken.
Ja, soms ben ik heel direct
Ja.
En dat is dan volgens jou te direct. En dan moet jij dat weer allemaal herstellen.
Ja, toen heb ik hem gemaild. Je moet dit alleen doen als je dit ook wil.
Maar hij vond het heel leuk. Ja. Dus ik ben bij hem langs geweest.
Ja.
Ik had afgesproken met Philippe in het huis van Jet.
En waarom zitten we eigenlijk hier bij Jet?
Nou, omdat ik niet in Sheffield woon, maar ik woon in Londen. Ik ben hier zeven jaar intussen geleden begonnen. En verhuizen naar Sheffield was een beetje te lastig. Ik had al een leven opgebouwd in het Verenigd Koninkrijk. Dus alles omgooien voor een baan die toen nog geen voltijdse baan was, dat kon niet. En dus kom ik van Londen naar Sheffield om te werken, 3-4 dagen per week. En in het begin logeer ik dan bij collega's, tot Jet uiteindelijk zei, nou, we hebben wel een logeerkamer, blijf gewoon lekker hier. Dus nu, beschouw ik ze een beetje als mijn Sheffield-familie, zeg ik altijd. En dat is het ook wel, want we zijn met Jet, met haar man en haar kinderen. En we koken samen, we eten samen, we praten heel veel over het werk. Dat ook, we zeuren samen, we lachen samen, maar het is wel ontzettend fijn.
Philippe is natuurlijk nu de man die de talenkant verzorgt binnen de Dutch Studies hier in Sheffield. Maar wat wilde hij als kind? Wat was zijn droom toen eigenlijk?
Nou, ik wilde vroeger wel acteur worden, denk ik. Dat was een beetje het plan al van jongs af aan.
Waar kwam dat vandaan?
Ja, ik weet niet hoe dat kwam. Het was het enige waar ik goed in was, denk ik, toen, op school. Ik was een heel actief kind. En toen kwam er volgens mij ooit eens een auditieoproep voorbij. En toen zei een docent of een leraar van toen, nou, moet je doen. Dus ik naar de Stadsschouwburg in Antwerpen. Toen
was ik
9 of 8 of zoiets. Ja, dat ging vrij vlot. En toen, ik had denk ik toen al wel door, dit kan ik. Het klinkt heel stom om dat nu te zeggen, maar ik dacht toen, ben ik toch wel goed in, of zo. En als kind is het ook wel fijn om dat eens te voelen. Ik was in heel veel dingen slecht. Ik was niet goed in sport. Maar daar was ik goed in. En toen, eens dat begint, dan stopt dat niet. Dus ik denk, van mijn 9 tot mijn 13 stond ik volgens mij bijna elke avond op een podium.
Maar noem even in welke producties?
Ik was Oliver in de nationale tour van Joop van den Ende. Dat was hartstikke leuk. Dat was met Arjan Ederveen en Willem Nijholt. Ik was 12 of 11. 12, ik weet niet meer. Besefte het natuurlijk helemaal niet toen. Maar nu denk ik, dat was wel Carré en dat was wel Chassé en dat soort dingen. Het waren wel mensen die iets konden. En dat is eigenlijk nooit echt weggegaan. Maar ik denk wel dat ik, toen ik dan moest kiezen, toen ik 17, 18 was, toen was het toch een beetje, misschien ook wel een beetje mijn ouders, die zeiden, ga toch maar eerst studeren of zo. En toen, dat ik toen niet voor theater gekozen heb. Want ik had ook wel echt een liefde voor taal. Ik las veel als kind. Ook poëzie. Het leek een beetje het beste van twee werelden. En ik dacht, Nederlands, dat kan ik al. Dus laat ik dat maar gaan doen.
Maar waar heb je Nederlands gestudeerd?
Antwerpen, Universiteit Antwerpen. Ja. En Antwerpen was ook een bewuste keuze in die zin van, daar zit het meeste theaters.
Maar wacht even, want ik zag gewoon, je speelde in Les Miserables, je was Pinocchio ook nog.
Ja. In het lang geleden allemaal.
Ja, maar je was Pinocchio in Pinocchio. Was jij Pinocchio?
Ja, dat is wel zo. Maar als kind sta je er nooit bij stil. Dat is een beetje het goede waarschijnlijk ook. Want voor mij was dat gewoon spelen. Of het nou op de speelplaats was of op een podium, dat was gewoon een spel. Maar het is natuurlijk wel een beetje een ander leven. Dat je, de Oliver was dan de nationale tour. Pinocchio ging ook op tour. Ja, ik weet ook niet hoe mijn ouders dat toen allemaal gejongleerd hebben. Dat rijden je was toch vaak weg. Ik had nog een zus. Ik heb nog steeds een zus. Daar zijn mijn ouders ook ontzettend goed in geweest, denk ik. In dat... mijn ouders waren heel nuchter daarin. Soms te nuchter, denk ik. Dat ze misschien is het wel goed ook. Maar soms denk ik, het was, nu denk ik, het was toch een beetje bijzonder. dat vonden zij toen misschien ook wel, maar dat lieten ze niet zien in die... Nou, ze waren wel trots daar niet van. Maar het werd wel beschouwd of ik nou... Nou ja, of je nou een avond in Carré stond of mijn zus een tennismatch speelde. Dat was wel van hetzelfde niveau voor hen.
Vind ik wel heel lief.
Ja, ontzettend lief. Heel goed. Heel goed. Ik vond het heel frustrerend toen. Ik dacht, dat zie je toch zelf ook, dat het niet hetzelfde is. Maar nu denk ik, ja, natuurlijk is dat hetzelfde. Ja.
Naast Nederlands volgde Philippe ook nog een studie theater en film. Hij werkte ook nog een tijd als dramaturg, maar schreef vervolgens een proefschrift bij de studie Nederlands en werd docent in Sheffield.
En mis je het spelen?
Dus ja, gok ik. Als ik er zo lang over moet nadenken, ja. Maar dat is wel iets nieuws terug, denk ik. Ik heb wel misschien terugzien om iets te spelen of om iets te doen. Maar dan liefst iets wat dicht bij mezelf staat, wat ik misschien zelf wil schrijven. Of er zitten een paar, nou ja, denk er wel vaak aan. Maar...
Hoe lang heb je niet gespeeld? Was de laatste keer dat je op een podium stond voor het publiek? In een stuk?
Dat is een heel goede vraag. Dat is tijdens mijn studententijd, denk ik. Dus toch al wel ettelijke jaren geleden. Ja. Moet ik even nadenken, hoor. Was dat de laatste keer? Ja.
Droom je er wel van, hoor?
Ik droom wel van iets er terug mee doen. Dat wel. Doe ik nou ook. Ik studeer, ik maak toneelstukken met die jongens. Met die
Vertel laag. Even, ja, wat doe je?
Ja, ik weet niet hoe dat eigenlijk gekomen is. Op een bepaald moment had ik een beetje vrije ruimte om een vak te geven. En toen ging ik een vak doen rond, hoe heette het? Vlaamse fictie van de zee was het. Dus het ging over teksten die te maken hadden met de Noordzee. Dat was een beetje het idee. Teksten, maar ook een beetje kunst of visuele kunst zat erin. En toen moest ik een assessment verzinnen, een examen. Daar dacht ik, heb ik helemaal geen zin in om hier een examen over te doen. En toen dacht ik, laten we gewoon een voorstelling maken met alles wat we geleerd hebben dit jaar.
Maar wat zijn dat voor stukken dan? Wat gebeurt er?
Ja, dat is een goede vraag. Ik weet het nooit. Ik vertrek wel altijd van... Ik ben best visueel, denk ik, als ik zoiets maak. Dat is volgens mij te maken met een katholieke opvoeding. Daar ben ik 100% zeker van dat dat is. En dan zie ik een beeld voor me en denk ik, ja, oké, daar gaan we van vertrekken. Vaak een schilderij. Wat ik dan ook met de studenten besproken heb in de cultuurlessen of zoiets. En dan gaan we daar een scènetje rond schrijven. En dan, ja, dan dijt het zo wat uit. En dan
ja, ontstaan er vanzelf mensen die rollen spelen? En...
Ja, meestal schrijf ik dan een scène. Oh, ja, de eerste repetitie moet je toch iets hebben van tekst. Want je moet die lui... Nou, het zijn geen acteurs, hè, dus je moet ze ook echt uit hun comfortzone halen. En dan zijn het allemaal zinnen of lijntjes. En dan zitten we aan een grote tafel. En dan zeg ik, ja, doe jij die maar eens. En dan, ja, eender wie, kies maar wat. En is er al iemand die het voortouw neemt. En dan zelfs de mensen die uiteindelijk hebben gezegd, oh, ik wil alleen kostuums doen. Of oh, ik wil toch liefst gewoon alleen licht doen of een beetje helpen. Ja, die eindigen toch vaak op het podium ook. Dat lukt gewoon.
Is dat charme misschien ook wel van dat je hier in Sheffield zit, dat je een soort klein eilandje, dat je juist ook die vrijheid meer hebt, vraag ik me af.
Nou, dat denk ik. Nou, als ik het nou in Antwerpen zou doen, zou het ook wel kunnen, denk ik. Maar misschien wordt er dan meer gewicht aan gehangen. En dat is wel iets wat in Sheffield wat de charme is. Denk ik, het is een beetje kleinschalig, omdat het een ontzettend grote universiteit is. Maar de afdeling Nederlands hier, die is ook best groot. Maar het is wel een beetje een clubgevoel. Het is een familiegevoel. Dat voelen de studenten denk ik ook wel. Dus... ja, ik weet niet hoe die sfeer gecreëerd wordt, maar er hangt wel echt een sfeer in die Nederlandse familie of die Nederlandse club.
Jij geeft Nederlands. Waar ben je nou tegen aangelopen dat je dacht, ah, dat is ontzettend lastig van onze taal?
Nou, het Nederlands is een makkelijke taal. Laten we daarmee beginnen. Dat is
dat zo? Ja, dat wordt de hele tijd gezegd.
Ja, dat is een misvatting.
Duits leidt. Het is, ja,
ja,
dat,
zo, ja, dat is het ook. Het is,
maar,
ook, het
is
ook.
Het makkelijk? Is het echt makkelijk?
Ja, het is een makkelijke taal. Ik zal maar zeggen, voor een Brit is het een makkelijke taal. Voor een Duitser is het ook een makkelijke taal. Dat is een soort van misvatting. Ik denk dat hij vooral de wereld in is geholpen door Vlamingen en Nederlanders. Dat
hun, zelf?
Ja, dat zeggen wij zelf. Het is wel ontzettend een moeilijke taal om te leren. Nou, het is helemaal geen moeilijke taal om te leren. Tsjechisch is moeilijk. Duits is moeilijk. Nou, van Aziatische talen weet ik minder. Maar het lijkt me ook heel moeilijk voor een Brit om dat te leren. Maar Nederlands, nee.
Maar wat is het dan zo makkelijk? Ja.
Nou, de grammatica is ontzettend makkelijk. Heel straightforward. Het is ontzettend consistente taal. Zelfs vergeleken met het Engels. Als je een Nederlands woord ziet, weet je hoe het uitgesproken wordt.
Ja,
dat heb je in het Engels helemaal niet.
Nee, de Wiek heeft nu spelling.
Ja, belachelijk. Ja. Dat is toch iets misgegaan met die taal, denk ik dan. Dat is niet efficiënt.
Nee, maar Engels hebben van overal allemaal woorden. Uit het Frans, uit het Scandinavische, Latijnse woorden. Ja,
dat is makkelijk. Woordbeeld en hoe het dan klinkt is heel lastig in het Engels. Het Nederlands heeft een paar lastige klankjes. De ui. Maar dat duurt ook 4 weken en dan heb je het ook wel. Wat heel moeilijk is in het Nederlands, dat zijn die kleine woordjes. Waar Paulien ook zo goed over schrijft. Hè? Die de zo en de even en de eens en de maar. En ga zitten, ga maar eens even zitten. Dat leer je eigenlijk niet uit een boek. Of zelfs niet in de les, want daar hebben we gewoon geen tijd voor. Dat moet je gewoon oppikken.
Maar ga eens even zitten, wat bedoel je?
Nou ja, er is toch een verschil. Voor mij, naar mijn aanvoelen is er een verschil als iemand zegt, ga zitten. Of, ga maar zitten. Ga eens even zitten. Ga maar eens even zitten. Denk, oh, ik weet niet wat ik hier moet verwachten. Het ene is heel duidelijk. Voor het andere ben ik bang, het andere vind ik lief. Dus dat zijn van die dingetjes, ja, ik kan ze wel vertellen. Maar je moet ze toch vaak horen eens je ze gaat gebruiken.
Ja, het blijkt dus, ja, Paulien is daar nu ook mee bezig, dat we heel vaak dingen kunnen verzachten door er even een woordje bij te zetten.
Ja, dat zijn die ik had een student, dat vond ik heel interessant, of gewoon heel goed geobserveerd. Ik had een student uit het tweede jaar en die zei, het is een taal die een beetje drijft op vibes. En dat vond ik ontzettend interessant, want dat is het ook. Het is een taal die heel erg drijft op die kleine woordjes die iets lief maken, iets vriendelijks maken, die iets agressiefs maken, die iets, nou ja, direct maken. En dat is moeilijk.
Vind je het lesgeven leuk?
Ontzettend leuk. Ja. Ja, dat doe ik ontzettend graag. En dat is ook omdat het eigenlijk theater is. Het is dezelfde spier die je gebruikt. Het is een beetje voorstelling die je geeft. Het is voor een publiek, want dat is het toch uiteindelijk. Je moet er reactie van krijgen. Zeker als je taal geeft, dat is ook een beetje spelen. Als je geen verbeelding hebt, kun je denk ik geen taal leren. En je leeft je toch in bepaalde situaties en je... Ja,
dus je speelt ook echt een beetje voor de klas?
Of voor de ja, groep? Ontzettend. Ik denk altijd als mijn moeder me zou zien, die zou denken, wat voor een idioot staat daar. Dat moet ook, want ontzettend veel betekenis komt met geluid, met intonatie, met prosodie. En dat snapt een Brit in het begin ook nog helemaal niet. Die intonatie in Nederlands is toch heel anders. Of toch net iets uitgesprokener, denk ik dan. Ik ben weer geen taalkundige. Dus ja, je moet het toch in het begin zeker over... Omdat een Brit het ook niet zo gewend is om hè, voor een Nederlandse student... Die gaan gewoon lekker meedoen. Een Brit is toch iets gereserveerder in de klas. Dus als die dan moet... Je moet eigenlijk de idioot en de fool spelen om iets terug te krijgen in het begin. Dat is wel zo.
Oh, wel leuk.
Maar ja, het is ontzettend leuk. En die kids zijn ook gewoon fantastisch. Je krijgt er ook zoveel... Ja, je krijgt er energie van. Het is ontzettend vermoeiend. Ja, 2 uur taal geven. Ik kom echt uitgeput thuis. Maar, ja, maar je krijgt er ook heel veel voor terug. En het is wel heel ontroerend. Als iemand je taal leert, dat ben je ook als Nederlander of als Belg niet zo gewend. Dat je iemand ziet die je taal leert. Ja, dat hebben Jet en ik denk allebei wel. Dat bij zo'n mondeling examen of zo, als iemand dan... afstudeert, dan kijken we toch soms naar elkaar en denken we, god, wat mooi.
Tot zover Filip. Hij had het over het lesgeven, Paulien. En jij hebt vandaag ook voor het eerst voor jouw groep studenten gestaan.
Inderdaad, in een echt lokaal met een PowerPoint. En gewoon, ja, het is gewoon heel geloofwaardig. Ik had ook mijn lanyard om met mijn pasje.
Een lanyard is een keycord.
Daar hebben we het eerder over gehad.
Als mensen dat nog niet weten.
Een keycord, maar dan met een pasje om geloofwaardiger over te komen. En toen heb ik ze, ja, waar Filip dus ook al een beetje over heeft verteld. Over die
kleine woordjes.
Kleine woordjes, modale partikels die niet echt iets betekenen, maar toch een bepaald gevoel aan een zin kunnen meegeven. En vandaag heb ik met mijn studenten gehad over een van de allerbelangrijkste woorden in het Nederlands, namelijk hè. En het leuke is dat ik daar natuurlijk van alles over kan vertellen, maar dat het voor mij ook leerzaam is om hen te zien terwijl zij zinnen vormen en dat je dan bewust wordt van, oh, wacht even, maar daar kan niet een hè. Of nee, daar klinkt het toch raar. Wanneer mag je hè aan het begin van een zin zetten, bijvoorbeeld?
Hè gezellig.
Bij hè gezellig. Maar als je bijvoorbeeld iets wil zeggen als
hé jongens, toen nou.
Ja, toen nou, weet je, hé jongen, ja, daar kan het. Het is dus heel moeilijk. Je merkt gaandeweg, nou ja, more research is needed, maar dat het vrij subtiel ligt, waar je wel en niet een hè mag doen en wat voor gevoel die hè zo'n zin dan meegeeft. En omdat ik er nu zoveel over aan het nadenken ben, krijg ik zelf dus ook wel meer ideeën over. Dus ik vind het echt een heel erg leuk onderwerp eigenlijk.
En je bent nog maar eigenlijk is er ook een.
Nou, ik weet niet of dat een officiële modaal, maar ik vind dat zeker zo'n vuller die niet echt iets betekent.
Nou, het is een verzachter, want jij maakt altijd grappen over mij dat ik een groentezaak binnen kan lopen. Ja. En ik zeg, ik kom eigenlijk voor een krop sla.
Ja, zo van, oh, gek zeg, een groentewinkel en je wil een krop sla. Maar jij vindt het dus op een bepaald niveau blijkbaar te direct of onaardig om te suggereren dat je daar niet voor de gezelligheid komt, maar eigenlijk voor een krop sla. Van sorry, ja, misschien bent u ook wel jarig en had u taart. Eigenlijk toch gewoon een krop sla. Ja. Dus daar heb ik heel veel van verzameld. En dan ga ik ze dus in een aantal sessies ga ik ze die modale partikels doorslepen en mezelf ook.
Nou, ik ben benieuwd. Misschien horen we er later nog ook weer iets van, Paulien.
Ja, ik heb in ieder geval de studenten de informele opdracht gegeven om dit weekend met elkaar in ieder geval te proberen om af en toe hè te zeggen.
Oké. Nou, hè, we zijn er alweer doorheen.
Hè. Nou, jammer.
Ja. Nou, ik zou zeggen, tot volgende week.
Ja, mijn volgende sessie gaat over hè.